Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de gasten in ons midden, de luisteraars thuis en hen die later deze dienst weer luisteren. De kerkraad heeft voor u de volgende mededelingen. Voorganger in deze dienst is dominee Gijs Wetsen uit Kampen. Er is vanmorgen kindernevendienst voor de kinderen van groep 0 tot en met 3 en 6 tot en met 8 in ons erf en voor 4 en 5 in de consistorie. Tijdens deze dienst zijn er twee collecten. De eerste is de gebruikelijke collecte voor diaconie en kerk en de tweede is bestemd voor kerk in actie, binnenlands diaconaat. En uiteraard de zendingsbussen bij de uitgang. Dankbaar kunnen we mededelen dat we voor actie Dankdag het mooie bedrag van €1248 hebben ontvangen. Hartelijk dank voor uw of jouw gift. Kamper Eiland helpt. De opbrengst van de perenactie bedraagt €78. Het festijn rondom de appelpers, pannenkoekenbakken, heeft €243 opgebracht. En het volleybaltoernooi €177. Dat maakt een mooi totaalbedrag van €498. Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage. Aanstaande vrijdag zal, zoals in de kerkbode vermeld staat, weer een gezamenlijke lunch plaatsvinden in de consistorie. U of jij kunt zich nog opgeven tot woensdag. Benoeming. In verband met het aftreden van enkele kerkraadsleden van januari 2018 is afgelopen week tot ouderling benoemd de heer Alwin Koops. We wensen hem veel wijsheid en bovenal Gods nabijheid toe bij het overwegen van deze benoeming. Geboorte. Jurian en Bertine van den Berg laten weten dat afgelopen zondag 5 november hun dochter Laurice Edine Johanna geboren is. Roepnaam Laurice. Ze zijn heel dankbaar dat ze er is en dat alles goed is gegaan. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe, die we beginnen met het zingen van lied 139b, de versen 1 en 2 uit het nieuwe liedboek.
Thank you. We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp in de naam van de Ene die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ja, we zijn gekomen bij de zogenaamde zondagen van de voleinding. Zo heet dat in het kerkelijk jaar. We naderen de eeuwigheidszondag. Op het leesrooster vinden we vandaag teksten uit Matthäus 24, Matthäus 25, 1 Thessalonicense 4. Daarin gaat het over de laatste dagen van deze wereld en over de wederkomst van Christus. In de synagoge gisteren was aan de orde Sidra Chaye Sara, dat is Genesis 23 tot en met 25. We hadden het over de dood van Sarah, de rouw van Abraham, de begrafenis bij Machpela, hoe Isaac wordt getroost in zijn bruid Rebecca, en tenslotte gaat het daarover het levenseinde van Abraham zelf. Ook een voleinding dus. Voleinding van een leven met het woord van God. Een veel afschuwelijker voleinding had afgelopen week de aandacht van de Joodse gemeenschap. Het was de herdenking van de Kristallnacht 1938, waarin onder andere 1400 synagogen werden verwoest en verbrand. En dat zou helaas een voorbode zijn van wat Joden in heel Europa te wachten stond. Aanstaande vrijdag is in Kampen stille tocht om te gedenken dat 17 november 1942 de Joodse kampenaren werden gedeporteerd. En niemand van hen kwam terug uit de vernietigingskampen. Nee, wat doen mensen elkaar allemaal niet aan onderweg in dit leven en wat doen de volkeren Israël telkens weer aan? En we zullen zometeen ook Jezus horen zeggen dat de eindtijd ook definieert, dat op de een of andere manier bij die eindtijd hoort, dit soort vreselijke dingen. Als Paulus over de voleinding spreekt, dan hoor je hoe hij smacht naar de nieuwe wereld die dan eindelijk komen zal. En hij eindigt met te zeggen, en dan zullen wij altijd bij hem zijn. Bij Yeshua, bij onze Heer Jezus Christus. Troost elkaar met deze woorden, zegt hij. Nou, dat gaan we vanmorgen proberen. We herinneren elkaar nu eerst aan de oorsprong, aan waar we vandaan komen. Ook daar denken we in deze dienst over na. Die oorsprong klinkt in een lied van de Joodse gemeenschap. En dat klonk ook ooit aan de synagoge aan de IJsselkade. Een lied dat gehoord wil worden door alle volkeren van de aarde. Psalm 87. nog niet verstaan ben. Ja, nu wel, hè. Het ging net niet helemaal goed. Dan moet je gelijk je vinger opsteken, want het gaat niet helemaal goed. Dan, is een, dan zit je hier en hoor je niks. Dat is ook wat. We gaan de dienst nu voortzetten met een gebed van verootmoediging. En aansluitend spreek ik woorden van leven, lofprijzing. En na die lofprijzing, die woorden, zingen we gezang 443 vers 3. Gezang 443 vers 3. Maar we willen nu eerst bidden. Wij roepen tot u, Heer onze God, uit alle nood en pijn die er is. Heer, hoor onze stem. Wees aandachtig. Luister naar onze roep om genade. Als u aan onze zonde blijft denken, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving. Daarom wordt u met ontzag vereerd. En wij zien uit naar u. Onze ziel verlangt naar uw woord. Onze ziel verlangt naar u. Meer dan wachters naar de morgen. Meer dan wachters die uitzien naar de morgen. Amen. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij Hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Gezang 443. We bidden nu om de opening van het woord. Die woorden van leven, die stromen uit de bron, vanuit het midden, over heel deze aardbodem. En dat water, aan die stromen, daar willen wij nu zijn. Wilt u ons laven? Dat u ons leven geven? in dit water, in dit woord dat klinkt. Woorden die ons verbinden met uzelf, want ze komen bij u vandaan. Woorden die ons verbinden met elkaar en met zoveel die ons voorgingen, want ze werden ons door hen doorgegeven. Woorden over onze oorsprong, woorden over de toekomst. Vader God, wees in ons midden, opdat we verstaan. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees twee schriftgedeelten. Allereerst uit Matteüs 24, vers 3 tot en met 13. Matteüs 24, vanaf vers 3. Op de Olijfberg ging hij, Jezus, zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze: vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Jezus antwoordde hun: pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: ik ben de Messias, en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden. En jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen. Ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Tot zover deze lezing. En dan uit 1 Thessalonicenzen 4, dat ook op het leesrooster stond. Daarvan lees ik vanaf vers 13 tot het eind. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. Paulus schrijft: broeders en zusters, we willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Ja, dan mogen de kinderen zo meteen naar de nevendienst gaan. Wij zingen uit de evangelische liedbundel nu lied nummer 406, vers 1 en 4. 406, vers 1 en 4 uit de evangelische liedbundel. We sluiten straks aan op de prediking met gezang 262 in zijn geheel. Gezang 262. Ja, waar komen wij vandaan en waar bewegen wij ons naartoe? Dat is aan de orde van morgen. Hoe is dat voor ons als wereld, mensheid, waar vandaan, waar naartoe en ook als individu? En de Bijbel vertelt dit met verhalen die vol metaforen zijn, die vol beeldspraak zijn. Maar ja, maar hoe moet je dat omschrijven? Dus dat gaat met beelden. Waar komen we vandaan? De Bijbel zegt, Adam, en dat woord betekent de mens, mensheid. De mensheid, Adam, komt uit Eden. Maar wordt ook geantwoord, komt van de heilige berg. Komt uit de hof, wordt ook gezegd. Komt uit de godsstad. komt uit Sion, komt uit Jeruzalem. En dat zijn allemaal beelden die naar hetzelfde verwijzen. Het zijn allemaal verschillende benamingen voor die ene hemelse wereld waar wij vandaan komen. De wereld van de liefde van God. En ik denk soms stiekem, op de een of andere manier weet iedereen ook dit. Ik heb het gevoel dat elke aardse hof die wij hier aanleggen, elke mooie tuin, elk mooi park met bomen en water, of ook elke berg die we willen beklimmen, dat ten diepste komt omdat we eigenlijk voelen van zo zou het moeten zijn. Zo, daar komen we vandaan. Dat weerspiegelt iets van de wereld waaruit ik kom. En de Bijbel vertelt eigenlijk dat ook God geprobeerd heeft om iets van die hemelse werkelijkheid, die hemelse tuin, het hemelse paradijs, dat hemelse Sion, het hemelse Jeruzalem, om iets van die werkelijkheid ook hier neer te leggen. Een soort weerspiegeling daarvan. Een soort deur daarnaartoe. Ik weet niet hoe je het noemen moet. Hij doet dat in de schepping. Die schepping, als je goed kijkt. Kijk met de woorden van de schrift. Dan, hoe zingen we dat? Dan is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis. Maar je moet het even zien. En hij doet dat niet alleen in de schepping. God doet dat ook in de geschiedenis. In de geschiedenis van de mensheid creëert hij ook een soort verbinding met de oorsprong. De oorsprong van alle dingen. Ook een soort, er zijn van die deuren in de geschiedenis. Er zijn van die deuren, niet letterlijk, maar er zijn van die deuren waarachter je een hemels geheim vermoedt. Mijn neiging om van alles te noemen, maar ik hou me in. Ik zal me beperken. Ja, hij heeft dat bijzonder gedaan in het creëren, in de geschiedenis van de mensheid, in het creëren van dat speciale volk Israël. Dat Israël dat hij ook dan nog een plek gaf in de geografie, op deze aardbodem. Hij heeft Israël letterlijk en figuurlijk op de kaart gezet. Er is vrijwel niemand die nog nooit gehoord heeft van Jeruzalem of van de berg Sion. En in en vanuit dat midden, vanuit Israël, laat God dan ook nog zijn woord stromen. Zo wordt het ook verteld in Genesis van het paradijs. Dat zijn de stromen. Dat is het woord dat stroomt naar alle volken uit, naar de hele aarde uit. Daar gaat het om. Om iedere mens als het ware via die stroom maar te verbinden met de bron, met onze diepste oorsprong. En ook dat is hem toch redelijk goed gelukt in die zin. Wie heeft er nog nooit van de Tora of van de Bijbel gehoord? Wie heeft er nog nooit gehoord van Christus? Die de belichaming is van het woord van God. Hoe je er verder over denkt is wat anders. Of je uit die waterstroom gaat drinken is wat anders. Maar het is er wel. Dus, waar komen we vandaan? Nou, ik heb dat lied Psalm 87 natuurlijk niet voor niks opgegeven. Want dat is een van de liederen van het volk Israël waarin dit klinkt. De woorden daarvan stromen vanuit Jeruzalem de wereld over. Ik heb dat nog geleerd, een enkeling van u ook, in de oude berijming. Dan klinkt het de Filistijn. We zouden nu zeggen de Palestijn, denk ik. En de Tyriër en de Moren zijn binnen u, o God, stad voortgebracht. Dus daar wordt mee gezegd, de verwekking van ieder volk komt van dezelfde plek. Van de heilige berg, van de hof, van de Godstad, vanuit Sion, vanuit Jeruzalem. Waar alle aardse hoven en bergen en waar ook de stad Jeruzalem hier op aarde een weerspiegeling van proberen te zijn. Ik kan dat nog illustreren met dat vind ik echt prachtig gedaan, beschreven in Ezechiël. Ezechiël die moet op een gegeven moment van de Heere God van alles zeggen tegen een Tyriër, hè, dus een inwoner van Tyrus. Nou, niet de eerste, de beste inwoner, het is de koning van Tyrus die hij moet aanspreken. En dan moet hij namens God moet hij zeggen tegen die koning van Tyrus: ik herinner me jou nog. Ik herinner me nog hoe jij was in de Hof van Eden, in mijn paradijstuin. Je was een toonbeeld van volmaaktheid, wijs en mooi, omgeven met de schittering van talloze edelstenen. Je was een engel op de heilige berg van God. Nou, zo zou Ezechiël, zo zou God iedereen van ons kunnen aanspreken. Ik herinner me jou nog. Paradijs, daar was jij. Zegt hij, zo kan hij ook spreken tot de Duitsers, zo kan hij ook spreken tot de Belgen, enzovoort. En de woorden van de schrift, die gaan de wereld over met de boodschap: herinner je nu allemaal dat je uit dezelfde bron komt. Dat alle mensen en alle volken van God zijn. En dat het dus allemaal één Adam, één mensheid vormen. Psalm 87 opnieuw. O moederstad, uit u is ieder geboren. Weet dus dat ieder ander je broeder of je zuster is, komend uit hetzelfde paradijs, allemaal geschapen in hetzelfde beeld van God. Het is eigenlijk zo raar dat je dit soort dingen moet zeggen. Het is eigenlijk zo raar dat we in een wereld zitten waarin het nog steeds van belang is om dit te blijven zeggen, omdat we op deze manier dus totaal niet met elkaar omgaan. Mensen zien elkaar niet als één geheel, zien elkaar niet als broeders en zusters, komend uit hetzelfde paradijs. We veroordelen mensen, zetten mensen vaak al buiten bij de eerste, de beste oogopslag. Dan ben je al veroordeeld. En die profetie van daarnet, hè, die ik noemde over die koning van Tyrus, die eindigt, er staat een hele droevige context, hij eindigt met Gods teleurstelling over wat deze man, die hij nog kent uit het paradijs, over wat hij van zijn leven heeft gemaakt, wat hij heeft gedaan, hoe hij zich van zijn oorsprong van God zelf heeft afgekeerd. Dat is de teleurstelling van God. Zoveel keren zich af van hun oorsprong. Worden tegenstander van God. En als je God dan niet kunt raken met jouw weerstand, nou dan verwoest je zijn schepping maar. Of je verwoest zijn beeld op aarde, de mensen. Of je probeert specifiek het volk Israël weg te vagen. Of je komt met geweld naar Jeruzalem in plaats van met vrede. Achter al dat geweld zit iets satanisch, hè, van Satan, van tegenstander van JHWH. De God die zich in en via Israël aan de wereld openbaart. Nou goed, de vraag was: waar komen wij vandaan? Nou, ik hoop dat ik een beetje heb kunnen uitleggen waarom zoveel mensen, of ze nou gelovig zijn of niet, eenzelfde soort hunch hebben, hoe moet je dat noemen, hè? Hoe kun je dat vertalen in het Nederlands? Eenzelfde soort voelen en weten. En waarom ze vanuit de hele wereld dan ook in pelgrimage naar het aardse Jeruzalem gaan. Ergens diep in ieder leeft de wetenschap: hier is het midden van de wereld. Hier ben je dicht bij de bron van het bestaan. Hier is iets, daar gaat het om, daar wordt om gevochten. Daar balt zich iedere keer alle strijd weer omheen samen. Hier ergens is of was ook de deur naar een hemelse werkelijkheid. Naar de oorsprong van ons leven. Naar de zin van ons bestaan. Ergens boven dit alles uit. Want wat een puinhopen zien we. Maar ergens boven dit alles uit ligt het paradijs waarnaar wij terug zouden willen. Dat is de vrede die we kwijt zijn. En de andere vraag was dus vanmorgen, en waar bewegen wij ons nu naartoe? Wat mogen wij nu verwachten? En opvallend is, en daarom vertel ik dit even verhaal, opvallend is, de Bijbel gebruikt dan namelijk weer dezelfde woorden. Weer dezelfde woorden. Opnieuw dezelfde metaforen. Een hoge berg, een heilige stad, een nieuw Jeruzalem, schitterend door zuivere edelstenen, waterstromen, bomen die heling geven. Dat paradijs dus, waarvan wij het gevoel hebben dat we dat kwijt zijn, dat paradijs wordt ons opnieuw geschilderd in de Bijbel als onze toekomst. Het is een paradise regained. Het verloren paradijs in een zo mogelijk nog mooiere gestalte, waarnaartoe we onderweg zijn. Wie gaan daar straks naar binnen in die eindtijd, aan het einde? Wie gaan naar binnen in dat paradijs? Wel, degenen die vanuit de goddelijke oorsprong hebben geprobeerd te leven. Die dronken uit dat woord van God dat over de wereld stroomt. Die in alles een gelijkenis zien van meer dan aards geheimenis. Die Gods geschiedenis met zijn volk, zijn eerstgeboren zoon onder de volkeren van de aarde, hebben gespeld. Die de naam hebben geheiligd. Die van Gods genade in Christus hebben willen leven. Die hun hele leven baden, uw koninkrijk komen. Mensen die door donker en dood heen, door eigen zwakte en zonde heen, zich aan het woord vastklemden als dat lampje voor hun voet om bij te gaan. Uitziende naar de dag van de verlossing, dat het uiteindelijk echt licht zal zijn. Overal licht en niet overal donker en jij met zo'n klein lampje. In ieder geval, zo hou ik dat dan bij elkaar vanmorgen. Op de plaats waar wij herinnerd worden aan onze oorsprong, daar, diezelfde plaats, worden we ook gericht op onze toekomst. Dat geldt hier vanmorgen in de kerk. U wordt herinnerd aan uw oorsprong. U wordt gericht op uw toekomst. Maar dat geldt zeker voor Jeruzalem. En daar zit Jezus vanmorgen, Matthäus 24, met zijn leerlingen. Hij zit daar op de Olijfberg met uitzicht op Jeruzalem. De Godstad waarvan Psalm 87 zingt. Hij is vlakbij die plek die herinnert aan de oorsprong van alles. En vertelt bij die plek aan zijn leerlingen over de toekomst, over de voleinding van alles. En hij vertelt over de lange, lange weg daarnaartoe. Over heel het gevecht tussen het kwaad en het licht. En hoe Gods volk, hoe Israël, Joodse volk, door dat gevecht zal worden getroffen en verscheurd, van binnenuit, van buitenaf. Hij vertelt over de weeën die voorafgaan aan de geboorte, want zo is dat bij een geboorte. Geen geboorte zonder weeën, geen verlossing zonder die weeën. Hij vertelt over die weeën, over de oorlogen en de hongersnoden, over verraad en over gehaat worden omwille van de naam van God. Hij zegt, de wetteloosheid zal toenemen en de liefde bekoelen. De wetteloosheid, in de Bijbelse context blijven horen, dat zal die bedoelen, de Torahloosheid. Want wetten hebben we wel. Wetten hebben we wel, en daar beroept ook iedereen zich op. Maar dan is het een beetje in de sfeer wat, hoe zegt die columnist dat, Stevo Akkerman. Het klopt wel, het staat zo in de wet, maar het deugt niet. Zo gebruiken wij de wetten tegenwoordig. Nee, het gaat om de Torahloosheid. De Torahloosheid neemt toe. De Bijbel doet er niet meer toe. De liefde bekoelt. Jezus vertelt hierover juist op de Olijfberg. De berg die zo centraal staat in de profetie van Zacharia over de eindtijd. En want Zacharia, ja, die noemt die Olijfberg in de eindtijd. Dan zal daar de grote laatste strijd plaatsvinden. Daar zal God zelf zijn volk verlossen. Zijn voeten zullen op de Olijfberg staan op die geduchte dag. Nou, Jezus zelf weet natuurlijk alles van die profetieën en al die Bijbelwoorden en al die woorden over oorsprong en toekomst. Hij weet alles van het gevecht tegen het kwaad. Hij als geen ander. Hij als geen ander levert ook dat gevecht tegen het kwaad. Hij is het licht. Hij is de oorsprong. Hij is de toekomst. Hij zal alle profetieën vervullen. En op deze Olijfberg zal hij tenslotte ook afscheid nemen van zijn leerlingen bij zijn hemelvaart. En op deze Olijfberg zal hij wederkomen. En dan zegt hij tegen de discipelen, als het die zo gesproken heeft over de volleinding, zegt hij eigenlijk maar één ding tegen hen. Hij heeft eigenlijk maar één opdracht voor hen en voor alle geslachten die na hen komen. Hij zegt, ja, dan heb ik de neiging om dat in het Engels te zeggen. Hij zegt, hold until relieved. Die film hebben gevolgd langs de dag en zo, die weet gelijk waar het dan over gaat. Dat was de opdracht die majoor Howard kreeg op die day bij de verdediging van een brug. Houd stand tot de redding is gekomen. Want de redding komt en wie volhardt tot de voleinding zal worden gered. En Paulus spreekt dit ook aan de Thessalonicenzen. Hij zegt, onze Heer Jezus Christus zal neerdalen en de redding zal plaatsvinden. Zowel voor alle die gestorven zijn, als ook voor ons die dan nog leven. En dan, zegt hij, dan zijn de eerste dingen voorbij gegaan. Dan zullen wij altijd bij hem zijn. Dan zullen wij altijd bij hem zijn. Maar tot die tijd wachten, volhouden. Ja. Onlangs wandelde ik met mijn oudste zoon over de begraafplaats van Herwijnen, mijn eerste gemeente. Daar ben ik in 1977 begonnen. En die namen op die grafstenen, die maakten van alles los. Anekdotes waarvan ik dacht dat ik ze al lang vergeten was, worden dan toch weer geprikkeld door die namen die je ziet. Maar het herinnert je dan ook aan honderden rouwdiensten die je hebt gehouden, daar en elders. En aan even zoveel levensverhalen van mensen. Mensen die ik had gekend. Mensen die ik bij hun ziekte, bij hun sterven heb begeleid. Hun vreugde, hun verdriet. De rouw van de mensen die achterbleven. Die schrijnende kleine grafjes van kinderen. Rampen die zich voltrokken hadden in levens van mensen. En sommige grafstenen droegen de teksten van, ja, die ik had gebruikt in de afscheidsdienst. Waarover ik had gemediteerd, waarmee ik had geprobeerd om hen te troosten. En waaraan zij zich hadden opgetrokken en die ze dus nu in marmer of steen hadden laten bijtelen. Aan de ene kant is dat zo confronterend. Want daar lagen ze nu. Ze lagen er al decennia. En al hun hoop gegraveerd in een paar woorden. En wat hebben die woorden die ik aan hen doorgaf, wat hebben die uitgericht tegen de dood? Langzaam maar zeker liggen ze daartoe vergaan tot stof. En straks herinnert zich ook niemand meer hun verhaal. Waar was het dan voor? Wat is de zin? Wat is dan die, waar is die toekomst dan? Die ik hem beloofde. En toch, als er weer de andere kant, zeg ik dan ook tegen mezelf, denk ik, ja, maar zijn het niet soms ook, nog weer in iets andere zin dan Paulus, maar zijn het niet ook de doden die ons soms letterlijk en figuurlijk kunnen voorgaan? En dan denk ik bijvoorbeeld aan Jozef. Ja? Jozef die stierf in Egypte, maar die liet zijn broers zweren: je moet mij in eerste instantie hier in Egypte begraven, maar als over 400 jaar, ja, over 4 eeuwen, de Heere God jullie uitleidt uit Egypteland, dan neem je mijn gebeente mee, wat er ook van over is, en je begraaft het in het beloofde land. En het volk Israël heeft dat ook gedaan, hè, wordt ook verteld. Ze hebben het gebeente van Jozef meegenomen op die hele omstreving van 40 jaar door de woestijn naar het beloofde land. En dan denk ik, er waren heel wat momenten in die 40 jaar dat er meer geloof sprak uit die doodskist van Jozef dan dat je geloof bij de levenden vond. Wachten, volhouden. De doden gaan ons voor. Ja, en natuurlijk moet ik dan ook denken aan de Olijfberg zelf. Hè? Jeruzalem, Olijfberg. Ik moet denken aan het moment dat ik zelf op de Olijfberg stond. Pelgrim uit een ver kustland aan de zee, daar. Bij die oorsprongen. En waar die profetieën liggen over de toekomst. Ik heb daar een foto gemaakt. Lukt het om te laten zien? De foto die ik daar gemaakt heb bij de Olijfberg. Even de beamer starten. Kijken of dat helpt. Als het niet lukt, vertel ik gewoon wat erop staat. Maar hij komt, hij wordt wel warm. Ik vertel vast wat er op staat. Je kijkt van de Olijfberg af naar beneden. Beneden zie je het groen van het Kedrondal. Dan loopt voorbij dat groen, loopt het terrein weer een klein beetje op. En dan kijk je tegen de muur van het oude Jeruzalem aan. Ja, hier kijk je, hij is er nu. Hier kijk je dus helemaal naar beneden. Daar heb je dat Kedrondal, zie je het groen. En dan heb je daar loopt het weer een beetje op het terrein en zie je daar die gele streep. Dat is de muur van het oude Jeruzalem. Maar wat je ziet is alleen maar graven, graftomben. Duizenden graftomben. Al die hokjes, een hele helling naar beneden, graftomben. En aan de ene kant denk je dan, crisis. Dit is de hele wereldgeschiedenis in de notendop. Want op de helling hier naar beneden, van de Olijfberg, dat zijn allemaal Joodse graven. Dan heb je het Kedrondal. Daar zijn de christenen begonnen met graven aan te leggen, hun kerkhoven. En tegen de muur van Jeruzalem aan, daar waar het terrein weer omhoog loopt, dat zijn allemaal moslimgraven. Zo bezien worden er hier zelfs in de dood nog ruzie gemaakt. Allemaal door de profetieën van Zacharia en de woorden van Jezus. Allemaal vanuit die gedachte dat de Messias zal hier op de Olijfberg verschijnen. En zal dan via het Kedrondal en de zogenaamde Gouden Poort Jeruzalem binnengaan. En de Joodse graven die lijken te willen zeggen, dan is die toch in elk geval eerst hier bij ons. Dus wij staan het eerst op. Die christenen die lijken te zeggen, hij moet ons toch passeren op weg naar Jeruzalem. Wij zijn minstens tweet. En van de moslimgraven gaat het verhaal dat zij de Gouden Poort dicht hebben laten metselen, want die is dichtgemetseld, en er een begraafplaats voor hebben gelegd, om sowieso de komst van het zij een Joodse Messias of het zij een christelijke Messias in Jeruzalem te voorkomen. Zo van, hier kan die niet doorheen, dit is ons bastion. Crisis. Wie daar in en bij Jeruzalem maar een paar millimeter over de grens gaat, of het nou letterlijk is of figuurlijk, riskeert een oorlog. Dat is de ene kant van het aards Jeruzalem. Maar er is natuurlijk ook de andere kant. Want wat een eindeloos verlangen is hier in marmer en in steen gebeiteld. Hier in het centrum van de wereld. Al die teksten op al die grafstenen, woorden waarmee mensen hebben geleefd, waarmee ze zijn gestorven. En het zijn woorden die waar moeten worden. Zo zeker als Jozef in Egypte wist dat het woord van God werkelijkheid zou worden. Of het nu 400 jaar zou duren of 4000 jaar zou duren. Maar die woorden worden waar. Zo zeker als al die mensen in Herwijnen of waar ook ter wereld in geloof gestorven zijn. Zo zeker als die Bijbelteksten zijn die allemaal op die graven staan. Dat kun je niet zien, maar dan moet je zelf gaan kijken. Dus aan de ene kant zie je op die foto alle pijn en nood van deze wereld. Mensen die van elkaar niet kunnen geloven dat ook die ander in Sion is geboren. Mensen die denken dat de toekomst des Heren gereserveerd kan worden voor een bepaalde groep. Mensen die elkaar daarom elke vierkante meter grond betwisten. Mensen die de eerste willen zijn en daarmee vergeten, volgens de Bijbel, hè? Eerste kunnen ook de laatste zijn. En andersom. En dat je in Herwijnen of in Kampereiland of waar ook net zo dicht bij God kunt zijn als in Jeruzalem. Maar aan de andere kant zie je hier toch vooral de kracht van het woord van God. Waaraan mensen zijn opgestaan. Waarin mensen leven hebben gevonden. Het woord dat verbindt met de oorsprong. Met het verloren paradijs. En evenzeer doet uitzien naar wat nog komt. En wij weten natuurlijk af en toe niet meer van hoe moet het verder met de wereld. Als je daar ook bent, denk je, hoe moet het verder, hoe wordt dit ooit opgelost. Ook met je eigen leven heb je die situatie, denk van hoe moet dit ooit verder. Maar het woord van de schrift zegt, ik herinner me jou nog, van hoe je was in het paradijs. Prachtig, mooi. En de schrift zegt, onderweg in dit leven, hold until relieved. Hou vol, tot de voleinding. En de schrift zegt, en dan zullen wij altijd bij hem zijn. Amen. Thank you. Laten we samen danken en ook bidden. Heer, wij leven van uw geduld. Uw geduld met ons. Uw geduld met het kwaad. En het kwaad zit in ons allen. Tot welke godsdienst, tot welk geloof wij ook behoren. Allemaal de neiging om exclusief te denken. Niet die ander. Wel ik. Ik zit goed. Mijn godsdienst deugt. Laat de stroom van uw woord al die weerstanden in ons en al dat kwaad overwinnen. Dat we elkaar, wie we ook zijn, Turk of Duitser, Amsterdammer of een inwoner van Tyrus, Hindoe, moslim, christen of jood, elkaar aan kunnen zien, mensen die allemaal geschapen zijn in uw beeld. Elkaar aan kunnen zien als leden van die ene Adam, die kleine wonderlijke planeet in het heelal. Eén mensheid, komend uit één bron, op weg naar één toekomst. Heer, laat uw woord het winnen. Laat het vlees geworden woord in uw Zoon Jezus Christus het winnen. En troost allen onderweg die het moeilijk hebben, die zuchten onder het donker, die zich vast proberen te klemmen aan het licht, maar ook zelf zo zwak zijn. Troost ze in hun smachten naar de volleinding. Troost ze met uw woorden. En dan zullen wij altijd bij hem zijn. Bid u voor alle nood in deze wereld, alle mensen op drift, alle mensen die het niet meer weten, alle mensen die fysiek aan hun eind zijn, psychisch aan hun eind zijn, niet meer durven geloven, niet meer weten wat liefde is. Gedenk hen. Laat uw woord hen bereiken als woord van leven. Bid u ook voor elkaar, zoals we hier zijn. Zegen deze gemeenschap hier, Kampereiland. Zegen Alwin. Geroepen tot ouderling. Geef hem wijsheid en moed. Zegen de kleine Laurize, geboren werd bij de familie van den Berg. Geboren in deze wereld. Het is een wereld waarin u nog altijd spreekt. Bij u komt ze vandaan. En naar u gaat ze ook weer een keer toe. Laat uw woord onderweg haar gids zijn. Is met onze zieken. Mensen in het ziekenhuis. Klaas Pins geopereerd. Lijkt goed te gaan. Zegen hem. Zegen alle zieken. Vergeef ons onze zonden. Hoor ons als we in de stilte bij u neerleggen wat in ons eigen hart leeft en wat we u willen zeggen. Dat alles in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u nog gelegenheid om uw gaven te geven, zoals al afgekondigd is. En we zingen tot slot met elkaar gezang 281 in zijn geheel. Gezang 281. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De ene zegene u en hij behoede u. De ene doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De ene verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.